onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 47 en daarvan het derde vers. 47 vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het derde van 47. Lezing van deze morgen kunt u vinden in het boek Handelingen, de eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. Daarna zingen wij Psalm 24, het vijfde vers. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Daarna doen wij Lijdens des Geloofs, vanochtend met de Heidelbergse Catechismus. Zondag 18, de vragen 46 en 49. Zondag 18, vraag en antwoord 46 en 49 is de belijdenis na het zingen van Psalm 24, vers 5. En nadat we gelezen hebben Handelingen 1, vers 1 tot en met 11.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welk hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hem gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hem vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtte de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hem, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hem in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen en varen. Zondag 18, vraag 46. Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Antwoord dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levende en de doden. Vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? En antwoord ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. En ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot ons zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte, Handelingen 1, de versen 10 en 11. Handelingen 1, vers 10 en 11. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u is opgenomen in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Tot zover. We willen samen nu eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen. En daarin doen wij ook voorbeden voor onze oudherder en leraar, dominee M.C. Tanus, die met een MRSA-bacterie in het ziekenhuis ligt, een longontsteking heeft en die zeer zwak is. En de vrees is dat het gaat aflopen in zijn leven. We willen hem en zijn familie aan de Heere opdragen. Eeuwige, almachtige en volzalige God. Wij gaan het zo zingen met Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. En de psalmdichter mocht zulke hoge gedachten hebben van u, van uw majesteit, van uw verhevenheid. En zou u ons in de aanroeping van uw heilige naam hoge gedachten van u willen geven en lage gedachten van onszelf? Laat u mijn tong en mond en hart het diepste grond dan toch wel behagelijk wezen. En wil ons in deze ogenblikken, nu we op deze hemelvaartsdag in uw huis mogen zijn, aanschouwen in de grote voorbidder die aan uw rechterhand altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En die in de hemel zijn borggerechtigheid heeft ingebracht bij u, om daar als pleitgrond te dienen. Om een volk vrij te pleiten dat naar recht alleen maar veroordeeld moet worden. Maar wie nu in u de Heere Jezus Christus een vrijmoedigheid mogen ontvangen tot u, tot uw genadetroon. Geef ons daarom zo diepe indrukken van onze nood en ellende, Heere, dat wij worden wie we zijn en zoals dat u ons ziet. Van nature, tegensprekers, opstandelingen, rebellen. We hebben tegen u gezondigd, Heere, en derven de hemelse heerlijkheid. En de psalmdichters vragen het toch steeds weer: ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En dan weet u, Heere, of er zijn hier in de kerk of die thuis meeluisteren of elders die zo teleurgesteld zijn in zichzelf, die zichzelf telkens weer maar weer tegenvallen en die Paulus gaan leren verstaan als hij niet verder komt in zichzelf dan te vragen: wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Die iets hebben geproefd van uw liefde en die vanwege die liefde Gods niet meer willen zondigen, maar die een wet in hun binnenste aantreffen die hen doet zondigen, waaronder ze gevangen liggen. Maar Heere, wilt u dan in die weg ook plaats maken voor de Heere Jezus Christus, steeds weer en steeds meer, opdat het ook een wonder zijn, wat ook deze psalmdichter zegt, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Een wonder, Heere, dat u de Heere Jezus Christus voor mensen die in zichzelf niet anders en niet meer verdienen dan de eeuwige verdoemenis, dat u hen de hemel waardig wil keuren en dat door u en door u alleen en om het eeuwig welbehagen dat door de hand van Christus gelukkiglijk voortgang heeft. En als er dan zijn, Heere, die zitten te sterven in de bank, ach, zou u dan woorden van eeuwig leven willen spreken, voor het eerst, als we nog zo in het duister dwalen. Maar ook telkens weer opnieuw, Heere, zou u naar uw schapen willen vragen en uw stem doen willen horen in het binnenste van hun ziel. U weet waar ze gelegerd zijn, of dat ze mogen bedenken de dingen die boven zijn en iets van die levende hoop mogen beoefenen als vrucht van het geboren worden uit u. U weet of ze uw stem mochten horen en dicht bij u de herder mogen verkeren. Of dat ze met hun dwaalzieke hart toch weer onbedacht of bedacht die herder uit het oog hebben verloren. En dat soms met zo'n goddeloze gemakkelijkheid. Heere, wilt u afgedwaalde schapen terugbrengen en geef ze te zien op die grote middelaar die zo gewillig en zo volkomen alle dingen bij God gedaan heeft om het volk te verzoenen. Zodat ze mogen zeggen, dit is de stem van mijn liefste. Heere, laat de woorden van hemelvaart voor ons allen een boodschap mogen bevatten. Dat we de dingen mogen leren bedenken die boven zijn, zoals we ook net hebben beleden met zondag 18. En niet die op de aarde zijn, want dat is een stervende hoop. Dat is vergankelijk. Dat is tijdelijk. Maar dat onze wandel in de hemel mag zijn waaruit we de zaligmaker mogen verwachten. En laat uw kinderen, zij die uw genade mogen kennen, het toch mogen beleven dat als u dan hun redder bent, als u dan hun zaligmaker bent, als u hun liefste bent, dan is hun wandel, dan dient hun wandel ook in de hemelen te zijn. Dan is hun thuis bij u. Maak ons dan, Heere, allen hemelsgezind. Verlos ons van deze aarde en van de boze en van de zonde. En zegent u zo het woord. Geeft u, Heere, de kracht en de stem om te spreken en ook om te luisteren. Laat uw geest erin mee mogen komen, Heere. En heel in het bijzonder bidden we u dan voor onze oudherder en leraar, onze geliefde vaderlijke vriend en broeder dominee Tanus, die in het ziekenhuis ligt, zeer zwak is, nauwelijks meer kan spreken en van wie de artsen toch vrezen dat het einde naderbij komt. Maar Heer, hij mocht het getuigen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat mag zijn hoop, dat mag zijn verwachting zijn. Dat in het huis des vaders vele woningen zijn en dat er ook voor hem daar een plaatsje bereid is. En dat uit genade. En dat om Jezus Christus wil alleen, om het eeuwig welbehagen, vanuit de stilte van de eeuwigheid af, daar heeft hij meer dan 70 jaar als dienaar van mogen getuigen van deze boodschap. Heere, wil hem ook, nu hij voor de poorten van de eeuwigheid ligt, wil hem daarin versterken en bemoedigen. En dat hij het oog op u, de ten hemel gevaren Heere Jezus Christus mag zien. Zodat hij het ook mag nazeggen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heere, sterk hem. En ook zijn dochter Marianne die daarbij zit. En heel de familie, wilt u ze gedenken in deze zo gewichtvolle en indrukwekkende ogenblikken. En laat het oog op u geslagen mogen zijn. Heere, wij bidden u ook voor de zieken in onze gemeente ook. Zij die zo ernstig ziek zijn en die zich steeds zwakker voelen worden. In het bijzonder bidden we ook dan nog voor onze broeder Arie Kraaienveld. Nu er ook begonnen is met middelen om hem van zijn onrust te kalmeren. Heere, wilt u hem gedenken als hij steeds verder achteruit gaat. Wilt u, Heere, rust geven in zijn hart en ook hem dat toevoorzicht geven. U hebt in zijn leven zich toch niet onbetuigd gelaten. Er zijn toch momenten geweest, Heere, dat het woord sprak en dat het goed was. Heere, laat het ook nu in het einde van zijn leven zo de beleving mogen zijn. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Heere, wilt u ons zo allen gedenken in uw gunst. Zie op ons in genade neer, Heere, en doe niet met ons naar onze zonden, maar hoor ons om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 68 en daarvan het 9e, 16e en 17e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10.000 sterk verdubbeld in getalen. Gij koninkrijken zingt Gods lof en hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. 9, 16 en 17, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. En dat gebeurt in één rondgang. De Heer zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 20, het eerste vers, dat op uw klacht de hemel scheuren. Het eerste van Psalm 20 zingen we straks na de prediking. Ja. Liefde gemeente, hemelvaartsdag. Dat bepaalt ons bij een andere werkelijkheid dan waar wij in leven. Wij leven op de aarde. Wij leven hier beneden. En de hemel, die is boven. Denkt u wel eens aan de hemel? Jonge mensen, kinderen, hebben jullie wel eens aan de hemel gedacht? De catechismus, zo hebben we net beleden, die zegt: indien wij met Christus opgewekt zijn, zo bedenkt de dingen die boven zijn en niet de dingen die op de aarde zijn. Daar citeert de catechismus de apostel Paulus, die ook gezegd heeft: onze wandel is in de hemelen. En onze wandel, het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, betekent zoveel als ons burgerschap, ons domicilie, eenvoudig gezegd ons thuis. Ons thuis is in de hemelen, waaruit we de zaligmaker verwachten. En als ik dan denk aan de preek van zondagochtend, wedergeboren tot een levende hoop, als dat zo mag zijn, gemeente, als een mens wedergeboren mag zijn tot een levende hoop, waar zou hij dan in zijn gedachten mee bezig zijn? We hebben gehoord ook wat een stervende hoop is, die richt zich op de dingen van beneden. Wat beneden is, dat is aards, en wat de aards is, dat is tijdelijk, dat is vergankelijk, dat is een stervende hoop. Maar een levende hoop, die richt zich op boven. En de Heer Jezus die zegt in het evangelie: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Nou, als nou de Heer Jezus je schat is, als de Heer Jezus je liefste is, als Hij je zaligmaker is, dan is je schat toch waar Hij is, in de hemel. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Maar dan moet dat wel op de juiste wijze gebeuren, zo zeggen de engelen tegen deze discipelen. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Dat klinkt als een vermaning, dat klinkt als een terechtwijzing en dat is het ook. Maar wat deden die discipelen dan verkeerd? Nou, niet dat ze naar de hemel keken natuurlijk, maar meer de manier waarop en met welke gedachten zij naar de hemel keken. Laten wij daarover na gaan denken, over die boodschap van hemelvaart en wederkomst. Zoals we dat in de versen 10 en 11 van Handelingen 1 tegenkomen. We zien ten eerste een liefdevolle vermaning. Want zo moeten we die woorden wel lezen. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? En dan ook een troostvolle voorzegging. Deze Jezus die van u is opgenomen in de hemel zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus de boodschap van hemelvaart en wederkomst, een liefdevolle vermaning en een troostvolle voorzegging. Nou jongens en meisjes, dat is heel wat geweest voor die discipelen. Die liepen daar met hun meester, met de Heer Jezus Christus, de Olijfberg op. En waar hadden ze het met elkaar over? over de dingen van het koninkrijk van God. En ze stelden een laatste vraag aan hun meester: wanneer zult gij het koninkrijk weder oprichten? En dan vermaant de Heer Jezus hen: het komt u niet toe te weten de tijd wanneer deze dingen zullen geschieden. En zijn laatste woorden aan zijn kerk zijn: gij zult mijn getuigen zijn. Hier in Jeruzalem en in Samaria en tot aan het uiterste einde der aarde. Nou, waar wonen wij, gemeente? In Nederland. Maar wat was dat toen, in die tijd, vanuit Jeruzalem, vanuit de Olijfberg gedacht? De uitersten der aarde. Vanuit Jeruzalem gerekend. En wat een grote schat is het. Als de Heer Jezus getuigen van zijn hemelvaart zendt naar een land, naar een volk. Zoals onze lage landen bij de zee, dat toen niet anders was dan een wildernis. Waarin wilde heidenen woonden. En daar is dit woord gekomen van de ten hemel gevaren koning. Hij heeft zijn getuigen uitgezonden. En deze getuigen, die hebben het gezien met hun ogen. Daar zij het zagen, zo lezen we in vers 9, werd hij opgenomen. Iets wat nog nooit gebeurd was. Dat een mens zonder hulpmiddelen zich van de aarde losmaakt. Wij hebben een vliegtuig nodig, jongens en meisjes, om de lucht in te gaan. Maar de Heer Jezus, tegen de wetten van de zwaartekracht in, maakte zijn voeten zich los van de grond. En tot hun verbazing en verbijstering zagen ze hun meester omhoog gaan en verder omhoog. Totdat een wolk hem aan hun ogen onttrok. Werd hij opgenomen, het is goed om daar even de vinger bij te leggen. Want dat opgenomen, dat veronderstelt dat hij dus door iemand anders werd opgenomen. En het is niet alleen een veronderstelling, maar het is ook zo. Een onzichtbare hand, namelijk die van God de Vader, tilde zijn heilig kind Jezus van deze aarde en bracht hem en zijn heerlijkheid terug. Hij bracht hem in de hemel terug. Waarom was de Heer Jezus ooit uit de hemel weggegaan? U zegt, dat deed hij om zondaren zalig te maken. Hij is toch gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat is inderdaad zo. Maar toch niet als eerst. Wat kwam de Heer Jezus doen op de aarde? Wel, dat zegt hij in het hoge priesterlijke gebed. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Dat was zijn hoogste doel. God de Vader verheerlijken, groot maken. Ik doe dat niet. Ik verheerlijk God niet. Ik zoek God niet. Ik ben onbekwaam om God te prijzen en om God te verheerlijken. Als ik bid, dan is dat niet tot eer van God. Als ik lees uit de Bijbel, dan zijn er allerlei gedachten misschien. Als ik leef, dan leef ik zo vaak zonder God. Maar dit heilig kind Jezus, die kon zeggen: ik heb uw naam verheerlijkt. En deze lijdende knecht des Heren heeft dat grote werk van de verzoening volkomen volbracht. Dat lijden dat zo diep was, dat zo zwaar was, heeft hij volkomen vervuld. De straf is gedragen, de schuld is betaald. God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. En toen dat werk klaar was, toen heeft hij hem niet alleen maar opgewekt, maar ook dit woord onderstreept weer de goedkeuring van God de Vader. Hij heeft hem opgenomen. Het heilig kind mag weer terug naar zijn vader. De knecht heeft zijn werk volbracht. En deze getuigen, deze 11 discipelen hebben het gezien, zijn erbij geweest. En we kunnen ons al voorstellen, jongens en meisjes, dat ze een poosje naar boven hebben zien staan kijken. Die wolk, die nam de Heer Jezus voor hun ogen weg. De Heer Jezus was weg, maar ze bleven maar kijken. Misschien nog een glimp van hun lieve meester. Het zal verbazing zijn geweest. Hoe kan dit? Dit bovennatuurlijke. Opnieuw iets wat ze niet konden begrijpen. Zijn opstanding konden ze niet verstaan. Maar wel bewonderen. En nu zijn hemelvaart. Maar behalve verbazing, verwondering, is er ook iets anders geweest. Want anders kunnen we die woorden van de engelen niet verklaren. Daar staan ineens 2 mannen bij hen in witte kleding. Hemelboden. En die spreken woorden die lijken op een terechtwijzing. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Wat zijn jullie aan het doen? Waarom blijven jullie maar kijken? Ik denk dat het bij de discipelen toch iets is geweest wat dat Franse spreekwoord zegt, dat afscheid nemen altijd een beetje sterven is. En dat dat pijn doet. Afscheid nemen is een beetje sterven. Zo hebben die discipelen daar gestaan met verbazing, maar ook met pijn in hun hart. Nu moesten ze weer afscheid nemen van hun meester, zoals ook 40 dagen geleden. Bij de kruising. En nu was het wel anders natuurlijk. En ze hadden het ook kunnen weten dat Heer Jezus niet altijd bij hen zou blijven. In de nacht voor zijn lijden had hij dat al gezegd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En het is uw nut dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, zo kan de trooster niet tot u komen. En toch, ondanks die woorden van de Heer Jezus, blijven ze maar omhoog kijken. En dat is de reden waarom die engelen hier zeggen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Niet dat het verkeerd was om naar de hemel te kijken. Want zoals ik al zei in het begin van de preek, de Heer Jezus en ook de apostelen, die hebben ook vaak genoeg gezegd dat inderdaad de wandel in de hemelen moet zijn. Je thuis is boven en daarom moet je dat bedenken. Daar moet je met je gedachten, met je hart mee bezig zijn. Maar de discipelen die hebben daar kennelijk gestaan met de gedachte dat het niet nut was dat hij wegging. Ze hadden hem zo graag lichamelijk ook bij hen willen houden. Ze konden eigenlijk geen afscheid nemen. En ze moeten kennelijk gecorrigeerd worden. Want anders kan ik die woorden niet verstaan dat die engelen dat zo zeggen. Wat sta je daar te doen? Waarom kijk je en blijf je zo naar de hemel kijken? En God de Vader, die heeft daarom die gedienstige geesten uitgezonden. Deze engelen komen niet met een woord van zichzelf. Een engel is slechts een boodschapper die nooit uit eigen initiatief naar de aarde gaat, die nooit met eigen woorden komt, die slechts doet wat God hem opdraagt en die woorden spreekt die hem eerst zijn voorgezegd. Een boodschap uit de hemel. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Een correctie. En dat is niet de eerste keer, gemeente, dat deze discipelen gecorrigeerd moeten worden. Dat ze weer onderwezen moeten worden. Omdat ze niet verstaan, niet genoeg verstaan wat hier gebeurt. Dat was al zo toen de Heer Jezus aankondigde dat hij ging lijden en ging sterven. In Matteüs 16 vinden we dat. Dat de Heer Jezus in zijn eerste aankondiging van zijn lijden, nadat Petrus nota bene beleden had: gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Toen zei de Heer Jezus dat hij naar Jeruzalem ging en dat hij daar zou worden gevangen genomen worden en gedood door de schriftgeleerden, maar na 3 dagen weer zou opstaan. En wat zei Petrus toen? Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Toen kwam er een zeer scherpe terechtwijzing uit de mond van de zaligmaker: ga weg achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar gij verzint de dingen die des mensen zijn. Hij verstond het lijden van Christus niet. Hij begreep het sterven van Christus niet. En nadat de Heer Jezus was gestorven en ze allemaal zo bedroefd waren en ze naar dat graf gingen, toen waren daar opnieuw engelen en die moesten hen corrigeren, die moesten hen zeggen: wat zoekt gij de levende bij de doden? Gedenk wat hij tot u gesproken heeft. Je had toch kunnen weten dat dit graf leeg was? Dat heeft hij toch gezegd? Maar ze verstonden het niet. Ze hadden het woord wel gehoord, maar hun verstand was verduisterd. En dat moest worden verlicht, dat moest worden onderwezen. Het is ook heel wat geweest voor de discipelengemeente. Wij staan er natuurlijk achter. Wij weten wat er gebeurd is. Maar die discipelen die hebben dat allemaal moeten beleven. Ze hebben natuurlijk de woorden van de Heer Jezus gehad. Maar het te moeten beleven, dat is toch iets anders. Beleiden en beleven, dat zijn 2 dingen. En dat geldt ook weer voor de hemelvaart. Dan staan ze daar omhoog te zien, met pijn in hun hart. En ze hadden zo graag de Heer Jezus lichamelijk ook bij hen gehouden. En dat was verkeerd. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Wilt u hem vasthouden hier op de aarde? Maar hij heeft toch gezegd dat het nuttig is dat hij weggaat. En dat hij heen gaat om plaats te bereiden. Opdat gij ook zijn moogt waar hij is, in de hemel. Ben je dat dan allemaal vergeten wat hij gezegd heeft? En dan hebben die engelen dat niet met een boze stem gezegd, jongens en meisjes. En ze hebben niet nors gekeken. Nee, ze hebben heus wel geweten dat deze discipelen vanuit de liefde van hun hart omhoog hebben gezien. Dat het liefde was waarom ze de Heer Jezus zo graag bij zich hadden willen houden. Daarom hebben ze het zachtmoedig gedaan. In een liefdevolle vermaning. Met vriendelijke woorden. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Maar wel een vermaning dus. En wel een correctie. Hun liefde, die moet wel gebonden blijven aan het woord. Want al is die liefde dan uit God, die liefde moet wel onderwezen worden. Die moet wel bij de woorden van God blijven. Liefde, die is nogal eens blind, zeggen we wel eens. En die gaat nogal eens eigen wegen. Maar de Heere zegt, die liefde die moet wel geleid worden door het woord van God. Het moet gaan zoals God gezegd heeft. En gemeente, als we hier een ogenblik bij halt houden en proberen daar een lijn naar ons dagelijkse leven toe te trekken, is het dan inderdaad niet zo dat wij ook nogal eens vermaningen moeten krijgen? Juist soms ook in wegen die ons pijn doen. die wij niet begrijpen en die we nog minder gewild hebben. Omstandigheden die zo ontzaglijk zwaar kunnen zijn. Dat we door die omstandigheden, door dat kruis wat opgelegd wordt, in het duister komen. En dat die zielenvragen ons bestormen. En dat de waaromvragen naar de keel gaan. Terwijl we wel kunnen weten uit het woord waarom God mensen beproeft. Waarom hij ze plaagt. Dat doet hij niet van harte. Maar hij wil mensen oefenen. En is het niet zo dat wat dan vaak vergeten wordt? Natuurlijk, we weten het wel. De kastijding is nuttig. De beproeving, als we daardoor geoefend worden, dan zijn we daar alleen maar beter mee. Maar als dan die beproeving er is, en als die kastijding er komt, en als er straffen zijn, dan is direct de conclusie dat God ons tegen is. Zo was het bij Jacob bijvoorbeeld. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen Jozef weggevoerd was en al zoveel jaren verdwenen was, verscheurd door een wild dier, zo dacht hij. Toen Simeon er niet was en toen ook nog Benjamin mee moest, al deze dingen zijn tegen mij. En ik ga met grauwe haren naar het graf. Omdat hij niet leefde bij het woord. Daarom komen mensen in de knel en in de knoop. Waarom staat God dit toe? Wat heb ik verkeerd gedaan dat er zoveel moeite en tegenslag in mijn leven is? Terwijl het antwoord in de schriften staat. Dat de Heere mensen beproeft. Opdat ze afhankelijk van hem zouden zijn. Opdat ze niet hun pinnen vast in deze aarde slaan. Maar opdat ze hemelsgezind zouden mogen leren worden. En ook Gods kinderen, die moeten van deze aardsgezindheid en van deze stervende hoop telkens weer verlost worden. Het kan ook in het leven van Gods kinderen zo zijn alsof ze geen Bijbel hebben. En alsof de Heer nooit tot hen gesproken heeft. Zo kunnen Gods kinderen in het duister dwalen, kunnen ze vleeselijk bezig zijn. En kunnen ze zo leven als God, alsof God voor hen een volslagen onbekende is. En dat maakt het leven alleen maar banger en zwaarder. Als we net als Asaf zeggen, zou God zijn genade vergeten? En zou hij nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Een gemeente, zo snel is er sprake van een zielsgesteldheid waarin de schrift dicht blijft en waarin de binnenkamer leeg blijft en waarin er geen sprake meer is van het schuilen bij God en van het zoeken van God. En zo ook deze discipelen. Zij wilden Jezus bij zich houden. En nu Jezus van hen opgenomen werd in de hemel en nu een wolk hen wegnam en nu ze hem lichamelijk niet meer zagen, nu bleven ze maar naar die hemel kijken in de verwachting, in de hoop, in het verlangen, in de schreeuw in hun hart. Kom, Heere Jezus, toch terug. Lichamelijk. En ze hadden er toch nog niet voldoende zicht op. Wat hij zelf tegen hen had gezegd, het is u nut dat ik heen ga, want anders kan de troost er niet komen. En daarom die correcties. Ga weg achter mij, Satanas. Gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die des mensen zijn. Daarom moest er gezegd worden, wat zoekt gij, de levende bij de doden? En hier, wat staat gij en ziet op naar de hemel. Liefdevolle vermaning. En dan moet het ons ook niet ontgaan, gemeente, dat de engelen hen aanspreken met: gij Galileese mannen. Gij Galileese mannen. Daar werden ze even aan herinnerd. Niet om ze omlaag te brengen, maar ze moesten even bij hun afkomst bepaald worden. Ze zijn uit Galilea afkomstig. En dat is meer dan alleen maar een topografische verwijzing, gemeente. Nee, het Galilea in de schrift, dat heeft een heel negatieve klank. Dat is, zo zeiden de Joden in Jeruzalem, het Galilea der heidenen. Dat heel dicht tegen het noorden, tegen Syrië aanlag, waar allerlei invloeden van de Syriërs te vinden waren, halve heidenen. Het land, zo zegt Malachi, van de schaduwen des doods. Omdat er altijd de schaduw, de dreiging van die heidenen over dat land heen hing. Altijd weer werden ze aangevallen en beroofd. De schaduwen van de dood. Het land van de duisternis. Van dat heidendom dat zo dichtbij was. Daar komen ze vandaan. Gij Galileese mannen. En nogmaals, dat is niet gemeend om hen omlaag te duwen en om hen eens even fijntjes te herinneren wie ze zijn. Maar dat is juist om het wonder te benadrukken. Ze zijn Galileese mannen. En je hoort de verwondering ook straks op die Pinksterdag, als deze Galileese mannen in al die talen staan te preken. Dan hoor je die Joden en die Jodengenoten zeggen: zijn dit niet allemaal Galileërs? En hoe spreken zij in al die talen? Wat een wonder is het voor een Galileër. Als hij een boodschap krijgt uit de hemel. En dan vind ik het echt niet erg, gemeente, om Galileër te zijn en om Galileër te blijven. Als ik herinnerd word aan waar ik vandaan kom. Aan waar de Heer mij gevonden heeft, waar hij mij opgeraapt heeft. Als ik u voorbij ging, zo zag ik u vertreden in uw bloed. En ik zeide tot u: in uw bloed leef. Ja, ik zei tot u: in uw bloed leef. In dat Galilea der heidenen. In de duisternis van de zonde. In de schaduw van de dood. Onmachtig en onwillig. Galileër. En om dat dan maar te blijven, gemeente. Niets meer te willen zijn dan een goddeloze. En dan een Galileër. Want zo krijgt hij ten hemel gevaren koning waarde voor mijn ziel. Zo wordt het wonder alleen maar groter. En daarom moeten we onze nood en ellende recht en grondig kennen. Tot op het einde van het leven toe. Toen Augustinus op zijn sterfbed lag. Toen liet hij zijn sterfkamertje behangen met teksten uit de boetepsalmen. Gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. Vergeef mij al mijn zonden en al dat soort woorden meer. En toen John Owen, een van de meest geleerde en godzalige puriteinen die geleefd heeft, op zijn sterfbed lag, toen zei hij: ik begin te leren dat ik een groot zondaar ben voor God. Maar zo krijgt deze koning waarde voor Galileese mannen, afkomstig uit het land van de schaduw des doods. Want dat volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. En daarom komt ook die troostvolle bemoediging, die troostvolle voorzegging, zo heb ik het genoemd. Want er komt een belofte. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Deze Jezus. Zo noemen ze hem. De engelen zeggen niet deze Christus, dat hadden ze natuurlijk ook kunnen zeggen, of de Zoon van God, dat was net zo terecht geweest. Maar het is toch niet zonder betekenis dat de engelen zeggen deze Jezus. Deze Jezus. Want zo hebben ze hem leren kennen. Daar waren ze aanvankelijk blind voor. Voor Jezus. Waarvan een andere engel tegen de moeder van Jezus had gezegd: gij zult zijn naam heten Jezus. En tegen de vader die hem opgevoed had, Jozef, werd er de uitleg bijgegeven: want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De mens van nature, ook deze 11, die waren blind voor Jezus. Ook zij hoorden bij dat geslacht waarvan Jesaja zegt: als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. Want zalig maken van zondaren, dat gebeurt in de weg van het lijden. De verzoening die vindt plaats door de voldoening van Jezus. Maar de Heilige Geest, die heeft hen dermate overtuigd van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, dat hun ogen geopend werden voor Jezus. Dat ze hem nodig kregen. Dat die naam voor hen zo zoet werd. De Heere maakt zalig. En ze hebben zijn boodschap gehoord. En die boodschap die werd door de Heilige Geest ingedragen in hun hart. En ze zijn opgezocht door Jezus. Volg mij. Hij heeft er in hun hart gegrepen. Hij heeft woorden van eeuwig leven gesproken, zodat hun dode harten gingen leven. En ze hebben zijn verschijning lief gehad. Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En ze hebben het bij aanvang en later steeds meer gaan leren. En daar getuigen de brieven van Paulus en van Jacobus en van Johannes van. Hoe ze Jezus nodig hebben gekregen en hoe ze gezien hebben dat Jezus in hun plaats is gaan staan. Waar Petrus aanvankelijk zo blind voor was, waarvan hij zei: Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. In zijn brief mag hij schrijven: die onze zonden gedragen heeft op het hout. Jezus, mijn Heere en mijn God. Nou, het is deze Jezus, dezezelfde, die van u opgenomen is in de hemel. Deze Jezus, die zal alzo wederkomen. Alzo. En dat is een voorzegging. En tot die tijd dat de Heer Jezus wederkomt, dan zullen ze het met zijn woord mogen en ook kunnen doen. Ik ben met u. Hij blijft in zekere zin toch bij hen. Naar zijn majesteit, naar zijn genade en naar zijn geest wijkt hij niet meer van ons. Ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En ze zullen niet naar de hemel moeten blijven staren om hem lichamelijk daar weer nu vast te kunnen houden. Maar ze zullen het moeten zoeken in zijn woord. Ik ben met u, door woord en door geest. Daar moeten ze hun aandacht op richten, ook als het donker is. Als ze beproefd worden, als ze vervolgd worden, als ze verzocht worden. bij het woord dat hij heeft nagelaten. En de geest die dat woord toepast aan het hart. En dan mogen ze wel verlangen natuurlijk. Dat verlangen, dat was niet verkeerd. Want we horen het toch Gods kinderen zo vaak in de schriften zeggen. De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. Kom Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Maar gemeente, als wij hem zoeken. En wie van ons mag dat door genade doen, hem zoeken. Dan moeten we niet allereerst naar de hemel kijken en lichamelijk iets verwachten. Een hoorbare stem of een heel extraordinaire beleving. Een bijzondere openbaring. Nee, dan worden we gewezen naar het woord. Wat staat, gij en ziet op naar de hemel. Wat verwacht je het van bijzondere dingen? Zoek het in het woord. Hij heeft u een woord nagelaten. In het gewaad van zijn woord, zo zegt Calvijn. En door zijn geest is hij aanwezig. Tastbaar, want je kunt je vinger erbij leggen. Heren, hier staat het. Dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hier staat het. Dat u geen lust hebt in de dood des goddelozen. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Deze Jezus, die van u is opgenomen in de hemel, zal al zo wederkomen. En dan zal de engel wel bedoeld hebben, onder andere, dat Heer Jezus, terwijl hij opvoer naar de hemel, met zijn handen, zo lezen we toch in Lucas, uitgebreid, zegenend, ten hemel is gevaren. En dat is het laatste wat ze van hem hebben gezien. Die zegenende handen. Die doorboord zijn geweest. Doorboorde zegenende handen. Zo zal hij wederkomen. Gij Galileese mannen. Zo zal hij wederkomen. Onze wandel is in de hemelen waaruit wij de zaligmaker verwachten. Galileese mannen mogen de Heer Jezus verwachten. Want deze Heer Jezus, zo zegt de catechismus in de verklaring van de wederkomst, het zal even dezelfde zijn als die zich in het gericht Gods voor mij heeft gesteld. Ik zal geen vreemde Jezus ontmoeten. Er zal geen onbekende Jezus wederkomen. Het is even dezelfde. Deze Jezus op wie je gehoopt hebt. Naar wie je gezocht hebt. Die je benodigd hebt. Waar je niet zonder meer kon. Deze Jezus die de woorden van het eeuwige leven gesproken heeft in je hart. Deze discipelengemeentes hebben allemaal hun eigen verhaal gehad. Petrus heeft een eigen ervaring met Jezus gehad, anders dan Thomas en anders dan Bartolomeus. Maar ze hebben allemaal deze Jezus lief gekregen. Ze hebben hem allemaal nodig gekregen als zaligmaker voor hun zonden. En dan is het tot troost. Dan is het een troostvolle voorzegging. En gemeente, nu de vraag naar ons, naar mij en naar u en naar jou. Als er over de wederkomst gesproken wordt, als deze voorzegging zo verwoord wordt, want er staat, hij zal wederkomen. Zal al zo komen. En het staat er met een stelligheid, waarmee al die beloften omtrent Heer Jezus in de schriften staan. En die allemaal vervuld zijn geworden. Van zijn geboorte, van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn opstanding. En nu ook van de hemelvaart en de wederkomst die nog wacht. Hij zal komen. als jij daaraan denkt. Als we straks die psalm gaan zingen. Hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. Wat doet dat nou met mij? Wat doet dat met u en met jou? Is het dan inderdaad een troostvolle voorzegging? Of schrik je daarvan? En kun je alleen maar met angst en beven aan die grote dag denken? Dat de bazuinen zullen klinken. En misschien heb je het wel eens gehad als kind. Ik herinner mij dat wel. Toen mochten de straaljagers nog harder dan het geluid vliegen. Dan hoorde je af en toe zo'n knal in dat luchtruim. Dan vlogen ze door de geluidsbarrière. En dan sloeg de schrikvak om mijn hart. En denk ik, oh, de wederkomst. Ik ben niet bereid. Deze Jezus zal al zo wederkomen. En dan komt hij een aantal dingen doen. Wat komt Jezus doen? Hij komt de aarde richten. Hij komt zijn kinderen verzamelen. De engelen zullen uitgaan en zullen overal vandaan dat stof van de kinderen verzamelen. Ze zullen opstaan uit de doden en eeuwig bij God mogen zijn. Maar ze zullen ook de aarde gaan zuiveren. Heer Jezus zal niet alleen maar met zegenende handen komen. Maar hij zal ook toornen. En dat hebben de discipelen ook gezien, dat Heer Jezus kan toornen. Want vlak voor zijn lijden en sterven hebben ze gezien hoe dat hij een zweep maakte. En hoe dat hij al die geldwisselaars uit de tempel joeg en sloeg. Dit zal een huis des gebeds zijn. Maar hij hebt het een moordenaarskuil gemaakt. En in grote toren schopte hij die tafels van die geldwisselaars om. En hij sloeg ze met die zweep. Moet je je voorstellen, dat deed Jezus. De Heere Jezus had een zweep in zijn hand. En die mensen vluchtten voor hem weg. En heilige toren ontbrandde uit zijn ogen. En hij sloeg erop los. Zo zal Jezus komen. En zo staat het ook van hem beschreven. Brengt ze hier. En slaat ze voor mijn voeten dood. Al diegenen die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn. O gemeente, als we nog zonder hoop zijn en zonder God, als we niet die levende hoop kennen, als we nog steeds bezig zijn met het bedenken van de dingen van beneden, hoor toch naar deze ernstige vermaning, naar deze ernstige waarschuwing. Jezus zal komen om te oordelen levenden en doden. Bekeert u toch tot hem. Vlie toch voor de toekomende toren. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek hem te kennen. Want alleen dan is er troost. Een troostvolle voorzegging is er voor Galileese mannen. Die uit de duisternis tot Gods wonderbare licht gekomen zijn. Die in hem hun heil en hun hoogst geluk hebben leren beschouwen. Deze Jezus zal al zo komen. En u die genade mag kennen. Denkt u wel eens aan de hemel. Ik denk dat Gods kerk veel te weinig aan de hemel denkt. Veel te weinig bezig zijn met de dingen van boven. Gods volk zou veel gelukkiger kunnen zijn als ze veel meer hun wandel, hun thuis in de hemel zou hebben. En die stad verwachtte die fundamenten heeft. Maar dat ze veel te veel met hun ziel aan het stof kleven. Bedenk de dingen die boven zijn. En dat is nauw verbonden aan het zien op Jezus, deze Jezus. Het zien op Jezus, zo lezen we bij Ambrosius, dat is de hemel. Dat is het beginsel, zo zegt de catechismus, van die eeuwige vreugde hier op aarde. Hier op aarde kun je al iets van de hemel ervaren. Als zijn liefde in je hart is, dat is iets van de hemel. Als de hemelse liefde uitgestort wordt in je hart, dan ga je echt beleven wat de dichter zingt. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Juicht vromen om uw lot. Verblijdt u steeds in God. Dat is de hemel. Dat is iets van de hemel. Dan gaat de hemel wel eens open. En dan mag Gods kerk onder een geopende hemel wandelen. En iets van die liefde mogen ervaren. Want de hemel, dat is God. Dit is het eeuwige leven, zo zegt de Heer Jezus. Dat zij u kennen. De eeuwige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Een voorsmaak van datgene wat straks eeuwig zo zal zijn. God alles en in allen. Afgelopen zondagavond, er blijft een rust over voor het volk van God. Dat die heerlijkheid des Heren die de herders omschenen, de velden van Efrata, onbepaald, ongestoord mag worden ervaren. En als er in ons leven, gemeente, die levende hoop is, als we wedergeboren mogen zijn en je bedroefd bent geworden naar God en je zonden hebt mogen belijden voor God, als je hebt leren dorsten naar God en leren hongeren naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, dan mag je straks naar huis. En dat is heel snel al. Want wij vliegen daarheen, zegt Mozes. En dat is helemaal niet erg hoor, voor mensen die hemelsgezind zijn. Want het kan niet snel genoeg gaan. Andrew Gray, een van de Puritijnen, die zegt, als een kind op zijn verjaardag wacht, dan duurt het zo lang. Heere Jezus, zo luidt een oud gedicht, wat vertoeft gij zo lang, want mijn ziel is zo bang. Hemelsgezinde mensen die verlangen toch wel eens naar huis. Hun wandel, hun thuis is toch in de hemelen. Toen ik dinsdag bij Dominicanus aan zijn bed zat, toen zei hij, terwijl de tranen uit zijn ogen kwamen, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Kun je met jaloersheid zitten, gemeente, bij het bed van deze oude, vergrijsde dienaar, die naar huis verlangt. Want waar is een geredde zondaar nu het liefst? Waar is een ware discipel nu het liefst? Bij zijn meester toch? Bij zijn redder? Waar is een bruid het liefst? Bij haar bruidegom. Het is mij goed en mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Gemeente, laten we dat maar zingen. Psalm 73, vers 14. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heren, wij komen uw grote naam dankzeggen. Dat we een ogenblik hier op deze hemelvaartsdag bijeen mochten zijn. En dat het evangelie van hemelvaart en wederkomst nog mocht worden verkondigd. Heren, wilt u zelf de toepassing maken? En wilt u zelf door uw genade ons tot hemelburgers maken, die hun thuis niet meer hebben op deze aarde, maar die een wandel hebben in de hemelen, waaruit we de zaligmaker mogen verwachten? En Heere, bewaar ons toch voor die stervende hoop, voor het bedenken van de dingen van beneden, die maar tijdelijk zijn. Verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking, maar wilt u uw woord heiligen en gedenk ons ook het verdere van deze hemelvaartsdag. Bewaar ons voor ongelukken en onverzoende dood. Breng ons ook zondag weer bijeen, als ook dan onze vriend en broeder dominee van der Staaij hier mag voorgaan. Wilt u hem gedenken, Heer, en ook hem en ons in Rijnsburg ook alles schenken wat nodig is. Zie op ons in uw gunst neer, Heren. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Zou ik dan nu Psalm 73 vers 14 mogen zingen, Piet? 73, 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat in lang. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. 73 vers 14. Zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.